In verband met de behandeling van zondag 12 uit de Heidelbergse Catechismus vindt u de schriftlezing vanmiddag in Johannes 6. En we lezen daar vanaf vers 60 tot 71. Dus de schriftlezing voor vanmiddag is Johannes 6, vanaf vers 60 tot 71. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze rede is hard, wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover murmureerden, zeide tot hen: ergert u lieden dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zaagt opvaren waar hij tevoren was? De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van uw lieden die niet geloven. Want Jezus wist van de beginnen wie zij waren die niet geloofden, en wie hij was die hem verraden zou. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven zij van mijn Vader. Van toen af gingen velen zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zeide tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Jezus antwoordde hun: heb ik u niet 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. En hij zei dit van Judas, Simons zoon Iscariot, want deze zou hem verraden, zijnde een van de 12. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, aan de beurt is zondag 12 uit de Heidelbergse Catechismus, de vragen 31 en 32. En dan wordt er in vraag 31 wordt gevraagd: waarom is hij Christus? Dat is een gezalfde genaamd. Antwoord: omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader, en tot onze eeuwige koning die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Antwoord: omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben, opdat ik zijn naam belijd en mijzelf tot een levend dankoffer hem offere en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover zondag 12. En wij willen dit catechetisch onderwijs baseren op de tekst die u kunt vinden in Johannes 6. En wel de verzen 67 tot 69. Dus de tekst voor vanmiddag is Johannes 6, vers 67 tot 69, waar Gods onfeilbaar woord aldus luidt: Jezus dan zei tot de 12: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, Tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Zondag 12. Gemeente, daarin wordt ons de Christus aangewezen en toegepast. De Christus aangewezen en toegepast. Een drietal gedachten. In de eerste plaats, hij openbaart ons. Ten tweede, hij verlost ons. En in de derde plaats, hij regeert ons. De Christus aangewezen en toegepast. Hij openbaart ons. Hij verlost ons. En hij regeert ons. In een gemeente kwam een nieuwe predikant. En al gauw nam het kerkbezoek toe. Er moesten stoelen bijgezet worden. En de kerkenraad zei tegen de predikant: hoe komt het dat u zoveel mensen trekt? Het antwoord van de predikant was: omdat ik het woord Gods verkondig. Maar toen hij 4 jaar in de gemeente stond, werd het kerkbezoek minder. Er waren verschillende mensen die afscheid namen van de gemeente. En de kerkenraad vroeg opnieuw aan de predikant: hoe komt het dat mensen weggaan? Zijn antwoord was: omdat ik het woord Gods verkondig. Of herkent u het niet? Is dat niet de boodschap van Johannes 6? Er waren vele mensen die uitgingen om zijn preken te horen, om zijn wonderen en tekenen te zien. Maar als de Heer Jezus het woord gaat verkondigen in al zijn rijkdom, en als het gaat over de rijkdom van het woord, gemeente, dan staat dat niet los van de scherpte ervan. Want hoe rijker het evangelie van vrije genade verkondigd wordt, hoe minder er van u bij kan. Dan snijdt het door uw vlees, dan snijdt alles, wordt alles afgesneden wat van u is. En zo verlaten de mensen, verlaten de Heere Jezus. En als de discipelen dat constateren, dan krijgen ze de vraag: wilt u ook niet weggaan? Gemeente, als ik dat nou eens aan u zou vragen vanmiddag: wilt u ook niet weggaan? Ik hoor al een vader zeggen: dominee, alsjeblieft, ik heb zoveel moeite gedaan om mijn kinderen mee te krijgen naar de kerk. En dan zegt u: wilt u ook niet weggaan? Maar het is een eerlijke vraag. Als het evangelie verkondigd wordt, en dat deed de Heere Jezus, en hij verkondigde dat ze zijn bloed moesten drinken en zijn vlees moeten eten. Nou, in de vroege kerk, toen net het evangelie van Christus, zeg maar, voet aan de grond kreeg, toen werden de eerste christenen het verweten dat zij vampiers waren, want zij dronken bloed. Maar u begrijpt wel, het gaat niet over het letterlijk eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed, maar het gaat over het geestelijk verstaan. Wie in mij blijft, daar blijf ik in. En die vraag legt de Heer Jezus aan het hart van zijn discipelen en die vraag leg ik u aan uw hart. Kunt u buiten het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, kunt u nog leven zonder zijn genade? Want met uw vlees redt u het niet. Ons vlees, zegt de Heer Jezus, is niet nut. Het doet geen nut. Het doet geen nut op weg en reis naar de eeuwigheid. Het doet geen nut als u straks voor Gods rechterstoel geplaatst wordt. Dan doet uw vlees niet mee. En wat u dan ook allemaal gedaan hebt en hoeveel goeds u ook gedaan hebt, maar het is alleen de gerechtigheid die redt van de dood. Het is alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. En daarom, zegt de apostel Paulus, moet ons vlees ook gekruisigd worden. En dat is het geheim van de apostel Paulus, als hij het uitjubelt. Niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. En daarom, hij is gekruisigd met Christus. Dat is zijn genade. En gemeente, ten diepste, daar ligt het probleem. En dat is wat wij niet willen. Wij willen ons vlees niet kwijt. Ook al moeten we er vaak over klagen dat ons vlees ertussen zit. En ten diepste willen we ons vlees niet kwijt, want dat zijn wij zelf. En dan moet ik ertussen uit. En dan tel ik niet meer mee. En dat is hard. Die reden is hard. Dat er nou niks van u bij kan. Dat is toch hard. Maar wat is het ook weldadig, als u mag horen, dat er niks van u bij hoeft. Er kan niets van u bij, maar er hoeft ook niks bij. En daarom vraagt de Heer Jezus aan zijn discipelen, wilt u ook niet weggaan? Wilt u, net zoals al die andere mensen die zich ergeren aan mijn prediking, wilt u ook niet weggaan? En dan is het Petrus die als eerste antwoordt. We zouden zeggen, Petrus, haantje de voorste, zijn denken en zijn spreken, dat is allemaal een en hetzelfde. Voordat hij goed en wel erover nagedacht heeft, is het er al uit. En zijn antwoord is nee, want u hebt de woorden van eeuwig leven. Tot wie zullen we anders heen gaan? En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus. En Petrus, door de werking en de kracht van de Heilige Geest, ontdekt en overtuigd, weet het, dat hij buiten de Heer Jezus Christus niet kan leven. Dat er buiten Jezus geen leven is, maar een eeuwig zielsverderf. En daarom heeft hij Christus nodig. Hij kan niet anders. Hij moet Christus hebben voor zijn eigen hart en leven. Hij heeft hem nodig. En gemeente, dat sluit aan op de preek van vanmorgen. Toen heb ik dat ook u gevraagd. Hebt u verlossing nodig? Net zoals die moordenaar aan het kruis. Hebt u verlossing nodig? Of redt u het nog? Houdt u uzelf nog op de been? Maar die kwaaddoener aan het kruis, hij wist het. Dat hij in hetzelfde oordeel stond. Hij was des doods schuldig. En hij was het ook waardig. Het was eerlijk. Hij had de dood verdiend. En dan komt Petrus met zijn belijdenis. Wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus. De Messias. Hè, Christus. En dat weten onze catechizanten natuurlijk. Parate kennis. Christus, dat betekent gezalfde. Maar dat is het Grieks voor het Hebreeuwse woord Messias. En waar de profeten van geprofeteerd heeft dat de Messias zal komen. En prachtig als u die lijnen ziet door de profeten heen. Als Jesaja het volk moet gaan waarschuwen dat ze de straf verdiend hebben, dat ze in ballingschap zullen weggevoerd worden, dan moet hij niet alleen verkondigen dat ze schuldig staan, maar hij mag ook de genade verkondigen, de verlossing. En als het gaat over de verlossing, loopt daar altijd als een rode draad, of eigenlijk moet ik zeggen een gouden draad, loopt daar doorheen de komst van de verlosser, van de Messias. Daar waar de profeten altijd zo heerlijk van geprofeteerd hebben, verschijnt daar ineens een man, en het is nog in Galilea, verschijnt daar een man en die begint te prediken en die zegt dat hij de Christus is. Probeert het u zich in te denken. Dat moet toch ook onvoorstelbaar geweest zijn voor die mensen? Is dan nu het moment aangebroken dat de profeten hun vervulling krijgen? Het is toch Jozef, de zoon van de timmerman? Het is toch Jozef, het is toch Jezus, de Nazarener? Die zoon van Jozef en Maria? We zouden zeggen, een gewone man. Nee, zegt Petrus, gij zijt de Christus. Die gewone man die voor hem staat, hij ziet door het geloof, ziet hij hem als de Christus. En zo zegt de onderwijzer het, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Nou, omdat hij van God de Vader daartoe verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Hij is onze hoogste profeet en leraar om u te leren en te onderwijzen. En wat is dan de taak van een profeet? En wij denken dan altijd aan de toekomst. Dat hij dingen bekend maakt die er in het toekomende zullen gebeuren. Maar niet vergeten, gemeente, want als het gaat over vraag en antwoord 31 en 32, die lopen volledig parallel aan elkaar. Het is Christus die gezalfd is tot profeet, priester en koning. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Nou, omdat u, als het gerecht ligt, ook profeet, priester en koning bent. Dus als het goed is, bent u een profeet. En wanneer bent u een profeet? Opdat ik zijn naam belijd. En wat houdt het dan in? Dat zien wij in vraag en antwoord 31. Dat het nou juist een profeet is die ons volkomelijk openbaart de verborgen raad en wil van God van onze verlossing. Dat is het werk van een profeet. Die de verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing, aangaande onze zaligheid, volkomen openbaart. Van onze verlossing. En gemeente, laat het dan niet op afstand staan. Want daarom is Christus gekomen. En zo heeft hij zich bekendgemaakt als ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. De verborgen raad en wil van God aangaande onze zaligheid. Dat doet hij. En als het dan gaat over die verborgen raad en wil van God, gemeente, hij werkt toch alle dingen naar de raad van zijn wil? Als het gaat over die raad van God, De kern van die raad bestaat uit het zalige van zondaren. Dat hij van eeuwigheid een kerk verkoren heeft tot zaligheid. En die zullen onfeilbaar toegebracht moeten worden tot de zaligheid. Of vindt u het moeilijk, die uitverkiezing? Geen groter wonder dan de uitverkiezing. Als er geen uitverkiezing was, had u uw boeltje kunnen pakken en naar huis gaan. Maar omdat God een volk verkoren heeft, kunt u zalig worden, gemeente. En weet u waar de verkiezing in bevestigd wordt? In de roeping. Dat hij roept en nodigt. En daar ziet u het. Dus die verborgen raad en wil van God wordt gevormd door de kern, dat is het zalige van zondaren. En al het wat er gebeurt in de wereld, wat er gebeurt in ons land, moet daaraan meewerken dat er een kerk zalig wordt. Ook alles wat er gebeurt in uw leven. Al uw zorgen. Alle nood. Alle vragen. Maar ook alle zegeningen. Alle voorspoed. Opdat u zou erkennen dat hij de levende God is. En dat hij uit is op uw behoud. Een prachtige lijn vanuit het Oude Testament. De Heere haalt het volk Israël op uit Egypte, voert ze door de Rode Zee, het welk de doop beduid werd. Wilt u het niet vergeten? U bent door de Rode Zee heen gevoerd, uit Egypte gehaald en in de woestijn geplaatst. En waarom? Omdat de Heere beloofd heeft u te brengen in het beloofde land. En hij heeft u beloofd te bewaren en te beschermen. Maar gelooft u het ook? Gelooft u dat hij u dat beloofd heeft? U bent toch geboren op de erve van het verbond? Niet op het erf. Zo wordt het vaak voorgesteld, een boerderij, een erf eromheen en je bent op dat erf en je moet nog in de boerderij zien te komen. Dat is niet een voorbeeld dat niet klopt. Dat klopt niet helemaal, of liever gezegd helemaal niet. Het gaat over de erfenis. Er ligt een erfenis voor u gereed. En die erfenis bestaat uit het eeuwige leven. En de vergeving van zonden. Ouders, u moet uw kind dat iedere dag vertellen. Kijkt u maar naar Deuteronomium 6. De erve van het verbond. Maar de Heere zegt, en gij zult mij tot een volk zijn. Bent u nou zijn volk? Gemeente, dan is wedergeboorte, bekering en geloof nodig om te erkennen dat hij de levende God is. Daarom de hoogste profeet en leraar, door de Vader verordineerd en aangesteld. Dan is het werk van onze zaligheid, is het werk van een drie-enige God, van een verkiezende Vader, van een verlossende Zoon en van een toepassende Heilige Geest. Want de Zoon van de Vader verordineerd, door de Heilige Geest gezalfd. Net zoals het werk van de schepping, gemeente. Ook een werk van een drie-enige God. Hoewel het werk van de schepping natuurlijk in het bijzonder aan de Vader wordt toegekend. Maar u leest al op de eerste bladzijde, Genesis 1 vers 2. De aarde nu was woest en ledig en de geest God zweefde over de wateren. En dan is er licht. Terwijl er nog geen zon en maan, die komen pas de vierde dag. Maar gelijk als die geest gaat werken, dan komt er licht. Als die geest in uw leven gaat werken in het werk van de herschepping, dan gaat u zien dat u woest en leeg bent, doelloos bent. Maar dan komt er ook leven. En wij weten uit Johannes, het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk, weten wij ook dat Christus daarbij betrokken was, bij dat grote werk van de schepping. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde, door dat woord, door Gods eigen Zoon. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En dan is het de ware christen, vraag en antwoord 32, die zijn naam belijdt. Door iets van die verborgen raad en wil van God bekend te maken. Dat mag u doen zoals David in Psalm 51. Om nou de zondaar bekend te maken. Dat er vergeving is. Gemeente, als u toch mag weten van vergevende genade. Als u mag weten van genade, dan gun je toch iedereen. En dan kan het toch ook voor iedereen. Die genade zo oneindig groot. Hij openbaart ons zijn verborgen raad en wil aangaande onze verlossing. Het werk van de profeet, onze eerste gedachte. We gaan naar onze tweede gedachte. Hij verlost ons. U zegt misschien, ja maar wacht even, dat riekt naar algemene verzoening. Geldt het ook voor iedereen? Mogen wij dit zo wel zeggen? Gemeente, kan u het zeggen? Kan u door genade zeggen, Hij is het die mij verlost. Zoals ook zondag 7. Niet alleen anderen, maar ook mij. Dus ik spreek maar gewoon de belijdenis na. De belijdenis van de kerk. Die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbeding steeds tussentreedt bij de Vader. Maar misschien is het wel uw worsteling. Misschien wel uw levensvraag. Is het nou ook voor mij? Heeft de Heer nou ook mij op het oog? Wij mogen niet tevreden zijn, gemeente, met een ai over de bol. En dat u het hoort, er is vergeving voor de grootste der zondaren. Er liggen rijke beloftes voor alle mensen. Dat u tevreden naar huis gaat en uw oude leventje doorzet. Het is onmogelijk. Het is een persoonlijke zaak. En u mag komen zoals u bent, maar u mag niet blijven wie u bent. De Heere vraagt waarachtige bekering. En dat is ook waar de onderwijzer op wijst. Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn er zalving deelachtig ben. Door het geloof. Want de Heilige Geest, die is de werkmeester van het geloof. En hoe werkt de Heilige Geest het geloof? De Heilige Geest werkt het geloof door het evangelie. Dus u moet het evangelie verkondigd worden. Dat er vergeving is voor de grootste der zondaren. Dat het zijn oneindige zondaarsliefde is, waardoor hij u nodigt en roept tot de zaligheid. En dan de zalving van Christus, waar Christus mee gezalfd deelachtig maakt. En dat betekent dat de ware christen ook profeet, priester en koning is. Maar daar ligt het geheim, daar ligt het wonder. En daarom is deze reden hard. Want u telt daar niet in mee. U kunt daar niet aan bijdragen. U kunt daar niks aan toevoegen. Maar uw vlees moet gekruisigd worden. U moet er tussenuit. Moeilijk, hè? Onvoorstelbaar moeilijk. Ik laat nooit los. En ik hou vast aan de laatste vezel van mijn bestaan. Totdat de Heer het mij uit handen neemt. En dat gaat vanzelf. Zo zeiden ze dat vroeger. Dan word je met je armen over elkaar, word je zalig. Dat is genade. Maar daar ligt ook het wonder. Dat het niet iets is in mij. Maar het enkel is zijn verkiezende liefde. Want dat is de kern, gemeente. Dat Christus onze enige hoge priester is. Zoals Petrus dat al verwoordde, gij zijt de Christus. Zo zegt ook de onderwijzer het. Hij is de enige hoge priester die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. Wat die tienduizenden liters stieren en bokkenbloed niet konden doen. En als u het Oude Testament doorleest, dan moet u eens kijken hoeveel onvoorstelbaar veel slachtvee er geofferd is. Ik denk alleen maar met de ingebruiknamen van de tempel. Honderden. Maar wat dat bloed van al die stieren en bokken niet konden, dat kan het volmaakte offer van de Heer Jezus Christus. Wat al uw werken niet kunnen, wat al uw gedachten niet kunnen, wat al uw zuchten, al uw tranen, al uw ernst niet kan, dat kan één druppel van zijn liefde. Eén druppel van zijn goddelijke liefde uitgestort in uw hart. En u moet het verliezen. U mag het verliezen. Hij heeft zichzelf opgeofferd. Hij was niet alleen de hoge priester, maar hij was ook het offer zelf. Ging de hoge priester altijd met vreemd bloed in het heilige der heiligen op de grote verzoendag, Leviticus 16... Is het de Heere Jezus Christus die met zijn eigen bloed de hemel der hemelen is doorgegaan. Zoals de apostel Paulus dat beschrijft. En daarom is hij het die volkomen kan zalig maken. Hij heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Zo heeft hij zich gegeven. En daarom ook een voorbidder. Voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader. Nou, waarom ik u deze dingen schrijf, zegt de apostel Johannes. Dat wij een voorbidder hebben in de hemel. Dat is opdat u niet zou zondigen. Opdat u zo overweldigd zou zijn door de liefde van Christus. Dat u geen zin meer hebt in te zondigen. Maar hier blijft het een strijd. Een strijd tegen de zonde, zegt de onderwijzer, en tegen de duivel. En als u dan gezondigd hebben, zegt Johannes, dan hebben wij een voorbidder bij de Vader, die tussentreedt bij de Vader, terwijl God een verterend vuur is en een gloed bij wie niemand wonen kan, is het door de tussenkomst van Christus. Dat hij een liefhebbend vader is. En dat vindt u terug in de belijdenis van Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En gemeente, ik hoop dat ik het niet te moeilijk voor u maak. Maar als het gaat over het geloof, dat hoor ik vaak ook in het pastoraat, dat mensen zeggen, kon ik nou maar eens geloven dat Christus ook voor mij gestorven was? kon ik nou maar eens geloven dat zijn betaling ook voor mij was. Maar u kunt dat niet geloven en u gaat het nooit geloven. Want dat is namelijk het geloof niet. Als u mag weten dat zijn betaling ook voor u is, dat is een vrucht van het geloof. Er staat namelijk nergens in de Bijbel dat hij ook voor u gestorven is. Of kunt u mij de plaats aanwijzen? Maar waar ligt het geloof? En u ziet het hier bij Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon Gods. Hij zag in die Jozef, in die Jezus van Nazareth, zag hij de Messias. Ik denk aan de moorman. De moorman vraagt aan Filippus: is het geoorloofd om gedoopt te worden? En dan zegt Filippus: indien gij gelooft, het is geoorloofd. En wat is dan de belijdenis van de moorman? Ik geloof dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. Of de belijdenis van Nathanael: gij zijt de Christus, de Zoon Davids. Het geloof omhelst wat de Heere beloofd heeft in zijn woord. En als vrucht daarvan, dan mag ik zeggen, het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Om de Heere nou eenvoudig aan te nemen op zijn woord. En dan zal ik ook, door dat levende geloof, wat door de liefde is werkende, mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. Dan moet het niet meer, maar dan mag het. Dan gaat het vanzelf. Dan is het genade. Gemeente, als het gaat over dat moeten, dat is de wet, hè? De wet eist van ons. Maar het is genade, en waardoor het vanzelf gaat. Maar dan moet ik sterven. Dan moet mijn vlees sterven. En ik hoor het al een jongere zeggen: nou, dat is nou niet bepaald aantrekkelijk. Is dat nou het christenleven? Een stervend leven? Er is geen beter leven dan een stervend leven. Weet u? Dan hoef je niks meer te zijn. Dan hoef je niet meer de gevierde dominee te zijn, of de gevierde ouderling of diaken. Dan hoef je niet meer de opvallende christen te zijn. Dan mag je bedelaar zijn. Zondaar die het elke dag weer verprutst, maar een vrijmoedige toegang heeft tot Gods genade. Dat stervende leven, dat is nou de vrijheid van de christenmens. Hij verlost ons als de enige hoge priester. Het was onze tweede gedachte. En nu onze derde gedachte: hij regeert ons. Gegeven tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert en ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. En tegelijk, waarom word ik dan een christen genaamd? Om nou met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel te strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Het is niet voor niets dat de apostel Paulus moet oproepen, hij doet dat in de brief aan de Galatiërs, moet oproepen om niet wederom met het juk der dienstbaarheid te worden bevangen, maar om te staan in de vrijheid waarmee Christus vrijmaakt. Waarom is het toch zo moeilijk, gemeente? Waarom het zo moeilijk is? Omdat u uw vlees niet mee hebt. Dat vlees dat voortdurend weer gekruisigd moet worden. Dat vlees wat er voortdurend tussen zit. En daarom is het zo moeilijk en daarom is de opdracht, is het steeds weer nodig om u het voor te houden, om niet opnieuw met het juk van de wet bevangen te worden en niet van het evangelie een nieuwe wet te maken. Dat past bij ons vlees. Maar het is onmogelijk. En daarom, wat is die vrijheid waarmee Christus vrij maakt? Ik zal u dat duidelijk maken met een voorbeeld van Luther. Luther kreeg op een dag bezoek van Satan. En Satan zei tegen Luther, je hebt het eerste gebod van Gods wet overtreden. En Luther zei, dat klopt. Heb je nog meer, Satan? Ja, zei Satan, je hebt ook het tweede gebod overtreden. Klopt, zegt Luther, heb je nog meer? Ja, zei Satan, je hebt al de 10 geboden Gods heb je overtreden. Klopt, zegt Luther. Hij zegt, kom maar met je aanklacht. En dan zal ik hem ondertekenen met het bloed van Christus. Dat is het staan in de vrijheid van Christus. Zoals Luther zegt, dan is mijn geweten vrij. Nee, het klaagt mij aan. Maar ik mag zeggen, hier, kom maar met je aanklacht. En ik zal hem ondertekenen met het bloed van Christus. Petrus, wil je niet gaan? Wil je ook niet weggaan, Petrus? Nee. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Hij is nodig voor dit leven en voor het toekomende leven. Geen scheiding maken, gemeente, tussen de dagdagelijkse dingen en de eeuwige dingen. Het eeuwige leven begint al in dit leven. Wij noemen dat dan het geestelijk leven. Maar er mag geen verschil zitten tussen de zondag en de maandag. De ware christen. Profeet, priester en koning. Maar dan ligt er een verwachting. Hij met mij de strijd aan. Ik hoef het niet alleen te doen. Ik kan niet alleen de strijd strijden. Maar hij is de enige koning die ons bij de verworven verlossing beschut en behoudt. Maar dan komt het er wel op aan, gemeente. Kijk, ik denk dat u hem heel graag wilt hebben als profeet, om u te leren, om u te leiden, om u te onderwijzen van de verborgen raad en wil Gods aangaande de zaligheid. U wilt hem natuurlijk als priester hebben, want hij vergeeft de zonde en dat menigvuldig. Maar wilt u hem ook als koning? Als koning dat hij het stuur van u uit handen neemt. En dat u achterop mag gaan zitten. Weet u, als een tandem. Dan zit je achterop en je hebt een stuur, maar dat stuur doet natuurlijk helemaal niks. En als er dan iemand voorop zit, die je niet helemaal vertrouwt, zijn stuurkunst niet helemaal vertrouwt, dan is het griezelig. Dan heb je de neiging om aan dat stuurtje mee te gaan sturen. Is zo niet heel ons leven, gemeente? Omdat we het niet los kunnen laten, het niet over kunnen geven aan de grote stuurman. die weet wat goed is. Ik hou graag de controle over mijn eigen leven. En daarmee zegt u dat u het niet toevertrouwt aan hem. Om te strijden tegen de zonde en tegen de duivel. En als dat nog eens samenspant met mijn eigen vlees, gemeente, wie zal dan staande blijven? Ziet u hoe nodig is dat hij mij regeert door zijn woord en geest? En dat hij mij zo leidt en stuurt. Is het niet zo, gemeente, dat wij een veel te positief mensbeeld hebben? Ja, en we zijn er makkelijk in. En u zou ook niet tevreden zijn als ik natuurlijk niet tegen u zeg dat u een zondaar bent. We zijn allemaal zondaren. En het zou u uiterst tegenvallen als dat niet zou klinken van de kansel. Maar ik vraag me af of u beseft wat het betekent om zondaar te zijn. Zondaar betekent doelmisser. U hebt uw doel verloren. En sterker nog, als je wat nadenkt ook over de moderne tijdgeest, wij hebben niet alleen ons doel verloren, maar we hebben geen doel meer. Weet u wat ons doel is geworden? Dat is vooruitgang. Alles moet beter, sneller, luxer, comfortabeler. Het middel is ons doel geworden. En dan wordt het heel ingewikkeld, ons leven. Het is ook ontzettend ingewikkeld. Totdat wij mogen zien wat de toekomst is. Wat het doel is. Waartoe de Heere ons geschapen heeft. Dan komt er een verlangen om hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen te regeren. Of zoals een andere zondagsafdeling zegt, dat ik met opgerichte hoofden mijn redder, nee, mijn rechter uit de hemel verwacht. Mijn rechter die zijn en mijn vijanden zal teniet doen. Om zo met hem te regeren tot in alle eeuwigheid. Maar ziet u het? Gemeente, ziet u dat hij nodig is? Maar niet alleen dat hij nodig is, maar dat hij zich nou om niet bekend maakt, aanbiedt. Zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. Gemeente, waarom zou u nog doortoppen? Waarom maakt u zich nog zorgen? Of mag u het zo allemaal loslaten, brengen aan de voet van het kruis? Leggen in die doorboorde middelaarshanden van hem. Als hij mij gaat regeren door zijn woord en door zijn geest. Dat is het enige. En daardoor kan ik door dit leven, maar kan ik ook eenmaal uit dit leven, dan kan ik zonder verschrikken gesteld worden voor zijn rechterstoel. Nee, dan is het niet om iets in mij, maar dan is het alles zijn goede tierenheid en zijn barmhartigheid, zijn verkiezende liefde, zijn eeuwig welbehagen. Gemeente, als u over dat woordje gaat nadenken, dan gaat ons verstand met eerbied stilstaan. Hij heeft een behagen. Hij heeft vreugde in het zalige van zondaren. daarom het liefste wat hij had, zijn zoon gegeven. Oneindige, onbegrensde zondaarsliefde. Zijn zoon gegeven. Hij heeft verzoening gezocht, zegt Job 33. En hij heeft het gevonden in zijn zoon. En de Heilige Geest heeft gezegd, dan zal ik het toepassen. Ik zal intrek nemen in een verdorven zondaarsbestaan. Zodat God alle lof en alle eer zou ontvangen. Hij heeft niet alleen een behagen, maar een welbehagen. Overtreffende trap. Wat een liefde. Ongekende zondaarsliefde. Die ook hier in zondag 12 schittert. En opdat die liefde ook vandaag zou beantwoord worden in uw en in jouw leven. En opdat u morgen, als u naar uw werk gaat, profeet, priester en koning zijt. Amen. Wij gaan nogmaals zingen uit Psalm 45, maar nu het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. En wat er verder volgt, 7e vers uit Psalm 45.